Lezen met elkaar Habakkuk hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Maar we beginnen in Daniël hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Daniël 5, vanaf vers 1. Daniël 5, vers 1. Koning Belsazar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal. En in tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken. Belsazar beval bij het genot van de wijn dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen dat zijn vader Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis van God, te Jeruzalem was weggevoerd. En de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Ze dronken wijn en roemde de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Tezelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrustten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luide stem dat men de bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers zou doen komen. De koning nam het woord en zei tot de wijzen van Babel: ieder die dit schrift kan lezen en mij de uitlegging daarvan te kennen kan geven, zal met purper bekleed worden. Een gouden keten zal om zijn hals gehangen worden en hij zal als de derde in het koninkrijk heersen. Toen waren al de wijzen van de koning die gekomen waren niet in staat het schrift te lezen en de uitlegging daarvan de koning bekend te maken. Daarop werd koning Belsazar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van kleur. Ook zijn machthebbers waren ontzet. En dan heeft iemand het goede idee om Daniël, de oude Daniël, die allang ver in de 80 is, te halen. En dan komt Daniël en dan lezen we vanaf vers 17. Daarop antwoordde Daniël de koning: behoud uw geschenken en schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken. En ten gevolge van de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, natieën en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij. En wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij. En wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap van mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van dieren gelijk en bij de wilde ezels was zijn verblijf. Men gaf hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw van de hemel werd zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Gij echter, zijn zoon Belsazar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt. Hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene, tekel, upharsin. En dit is de uitlegging van de woorden. Mene, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peresh, uw koninkrijk is gebroken en aan de Mede en Perzen gegeven. Toen bekleedde men Daniël op bevel van Belsazar met purper en hing hem een gouden keten om de hals. En men riep over hem uit dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning der Chaldeeën, gedood. Habakuk, hoofdstuk 2. Habakuk 2, vanaf vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat God tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafels, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verwacht het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover. We zijn deze weken bezig met de boodschap van het boek Habakuk, een van de 12 kleine profeten. En dat is vaak niet zo bekend bij ons, ook het boek Habakuk niet. Maar toch zijn deze profeten heel belangrijk voor ons zicht op wie God is en voor ons leven met God. En ook in dit korte boek van Habakuk zien we dat de profeet God hele indringende vragen stelt. Vragen waar wij ook van tijd tot tijd tegenaan lopen. En hij krijgt antwoorden van God die in eerste instantie nogal verontrustend zijn, maar uiteindelijk toch ook heel bemoedigend en troostend. En daarmee bevat dit korte boek hele belangrijke waarheden voor ons geloofsleven. Ik wil datgene wat we vanmorgen overdenken eigenlijk zo samenvatten. De Heere God is soms zo anders dan wij denken. Maar hij vraagt ons om hem te blijven vertrouwen op zijn woorden. Habakuk is in hoofdstuk 1 met God een gesprek aangegaan. Het is eigenlijk een dialoog tussen de profeet en zijn God. Hij vraagt aan de Heere waarom zijn gebeden niet beantwoord worden. En hij heeft niet voor zichzelf gebeden, voor eigen succes, eigen comfort. Nee, hij bad voor geestelijk herstel onder Gods volk. Dat de Heere weer de plaats zou krijgen die hem toekomt. Dat Juda en Jeruzalem zouden terugkeren tot God met eerbied en gehoorzaamheid. Eigenlijk het gebed wat ook wij op ons hart mogen hebben als we denken aan mensen om ons heen. Als we denken aan het land waarin we leven. Want het mag ons niet koud laten, nooit. Dat zoveel mensen in onze maatschappij, in onze tijd, de Heere de rug toekeren. Het liet in ieder geval Habakuk niet koud. Maar hij moet hiermee worstelen. Dat hij geen gebedsverhoring ziet. Er komt geen geestelijk herstel. En hij vraagt God, waarom? Waarom komt er geen antwoord op mijn gebed? Waarom grijpt u niet in en doet u niets aan de situatie? En dan krijgt hij toch antwoord in vers 5 tot en met 11 van hoofdstuk 1. En het is een heel verrassend en ook heel verontrustend antwoord. Want God zegt tegen Habakuk, ik heb je gebed wel gehoord. Maar het zal met Juda en Jeruzalem niet beter worden, maar slechter. Ik breng over hen de Babylonische legers. Die zullen komen en alles in bezit nemen. Het zal heel moeilijk worden. Mijn volk koos ervoor om mij niet te eren. En nu komt Nebukadnezar met zijn leger en daar zal Juda voor moeten vrezen. Mijn volk koos ervoor om mij niet meer te gehoorzamen. Nu zullen ze moeten buigen voor die agressieve en arrogante Babyloniërs. Mijn volk wilde niet wandelen in het licht van mijn leiding en zegen. Nu komt de duisternis van bezetting en onderdrukking en plundering over hen. Door middel van een wrede en onbarmhartige overheerser. Vrienden, wat is onze God toch anders dan wij vaak denken? Zeker in onze westerse cultuur zijn we heel gauw geneigd om te denken dat God er eigenlijk is voor ons. Hij bestaat om ons een fijn, goedlopend, mooi leventje te schenken en straks als heerlijk toetje de hemel. Maar nu vooral een plezierig leven, goede gezondheid, een mooi gezin, leuke baan, genoeg geld. Kortom, een beetje een paradijs op aarde. Wat zou ons dat goed uitkomen? Maar wat blijkt, vroeg of laat, en eerder vroeger dan laat, de Heere God voldoet niet aan onze verwachtingspatronen. En dan kunnen we zeggen, en nu word ik boos op God. Ik ben heel erg teleurgesteld. Hier had ik niet op gerekend en dit kan toch niet de bedoeling zijn. Maar dat helpt niet. De Heere God zegt dan, ho, stop. Ik heb toch nooit beloofd dat ik zo zou zijn? Ik ben geen Sinterklaas met een hele grote zak vol met cadeautjes. Of een kerstman met bolle, glimmende wangetjes en een rode neus en presentjes onder de kerstboom. Als je zo over me denkt, dan doe je me geen recht. De Heere zegt, ik laat niet met mij spotten. Wat een mens zaait, dat zal hij oogsten. Wat mijn volk zaait, zal het oogsten. Willen ze zonder mijn zegen en hulp leven, dan zullen ze ook zonder leven. Willen ze niet meer naar mij luisteren en mij eren, dan moeten ze vrezen voor de Babyloniërs en voor hen buigen en knielen. Kiezen ze heel bewust voor onrecht en geweld en oneerlijkheid, dan zullen ze kennis moeten maken met nog veel groter geweld en onrecht van een harde, wrede overheerser uit Babel. Met deze God hebben we te maken. Hij is niet een soort automaat met maar één product, comfort, succes, voorspoed. Hier zien we dat hij toestaat dat zijn eigen volk de bittere vruchten plukt van de verkeerde daden en keuzes die ze zelf hebben gemaakt. En dat is soms een harde leerschool. Een diepe crisis met pijn en moeite. Toch is ook dit de weg van Gods goede wijsheid. Juda en Jeruzalem zouden barre tijden tegemoet gaan. Het zou moeilijk en verdrietig en pijnlijk worden. Maar het was het gevolg van hun eigen verkeerde keuzes. De Heere God was geduldig met ze geweest, jarenlang, generaties lang, maar het had niet geholpen. Ze bleven doorgaan op die weg van ongeloof en ongehoorzaamheid. En nu zouden ze de gevolgen daarvan moeten dragen. En toch, door dat alles heen, zou God zijn plan met hen blijven uitvoeren. Onder Ezra en Nehemia zouden na 70 moeilijke jaren van ballingschap een overblijfsel terugkeren naar het beloofde land. Gelouterd en gereinigd in het vuur van de beproeving. Tot bezinning gekomen in die moeilijke jaren van ballingschap in Babel. Zo is onze God. Laten we juist de gedachten over hem koesteren. Niet een automaat en je stopt er een muntje in. En er komt succes uit, comfort, alleen maar voorspoed. Laten we nooit gaan denken, God bestaat wel voor ons, om ons een fijn leventje te bezorgen. Als we het echt willen weten, het is precies andersom. Wij bestaan om Hem. Om Hem te kennen, lief te hebben, te dienen en voor eeuwig te genieten. En Habakkuk kan het accepteren. Hij kan accepteren dat de Heere God deze weg gaat met zijn volk. Hij spreekt ook uit dat hij hierin God, God wil laten zijn. Hoofdstuk 1, vers 12. Zijt gij niet van ouds, Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. Heere, tot een oordeel hebt gij hem, de Babyloniërs, gesteld. En o rots, om te tuchtigen, hebt gij hem bestemd. Maar hij zit nog wel met een grote en moeilijke vraag. Een vraag waar wij ook zo vaak mee zitten. En hij stelt ook die vraag in vers 13 tot en met 17. Heren, u haat toch het kwaad? Onrecht dat mensen elkaar aandoen? Hoe kunt u het dan toestaan? Het wekt uw afkeer en boosheid op. Waarom laat u dan toe dat die vreselijke Babyloniërs komen en alles in Juda en Jeruzalem onder de voet lopen? Ze zijn eigenlijk nog 10 keer erger dan ongehoorzaam Juda. Zo wreed, zo arrogant, zo agressief. Ze houden met niks en niemand rekening. Ze denken alleen maar in termen van pure en brute macht. Hoe kunt u toch accepteren dat ze zo tekeer gaan als wilde beesten onder uw volk? U bent een heilige, een goede en machtige God. Waarom staat u dan dit grote kwaad toe? U haat het toch? U hebt er toch een afkeer van? Maar waarom laat u het dan gebeuren? Dit zijn ook onze vragen. Maar wat een wijs mens is Habakkuk. Met zijn vragen over God gaat hij naar God. Dat is wijs. Hoofdstuk 2, vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En dan komt opnieuw het antwoord. Eigenlijk is heel hoofdstuk 1 de inleiding voor wat nu komt. En hoofdstuk 3 is een persoonlijke verwerking van dat antwoord in de vorm van een psalm. Maar hoofdstuk 2 bevat het antwoord. En Habakkuk moet het opschrijven, luid en duidelijk, zodat ook anderen het kunnen lezen op tafels van hout of steen of klei. En hij moet ook beseffen dat uitstel bij God nooit afstel betekent. Ook al lijkt het lang te duren wat God belooft, het zal zeker komen zoals God gezegd heeft. En precies op de tijd die door hem bepaald is. Vers 3. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verwacht het. Want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Nou, wat is nou het antwoord? Dat staat in vers 4 tot en met 20. En in vers 4 staat het in de kern. Dat is ook de kern van het hele boek Habakkuk. Eigenlijk zijn vers 5 tot en met 20 alleen maar de uitwerking en de verdere uitleg daarvan. Maar het komt neer op wat staat in vers 4. En daar gaat het om twee zaken. Zie, opgeblazen. Niet recht is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ten eerste, hoe arrogant zijn die Babyloniërs? Hier voorgesteld als één persoon, als een man. Hoogmoedig, onrechtvaardig, hebzuchtig. Maar dit moet Habakkuk horen. En zijn tijdgenoten. En ook wij. Ze komen er niet mee weg. Broeders en zusters, wat is Gods uiteindelijke antwoord op alle kwaad, onrecht, gemeenheid die we zien in deze wereld. Die we misschien ook zelf aan de lijve meemaken. Wat is Gods uiteindelijke antwoord? Kort en goed komt het hierop neer. De boosdoeners trekken niet aan het langste eind. Ze komen er niet mee weg. In vers 5 tot en met 20, in de rest van deze verzen, wordt dit over Babel gezet. Nog steeds voorgesteld als één persoon. Dan klinkt tot 5 keer toe, wee hem. Dat staat in vers 6, 9, 12, 15, vers 19. Wee hem. Met andere woorden, de Heere God zegt tegen Habakuk, misschien lijkt wel alles schijn tegen Habakuk. De boosdoeners plegen hun onrecht en ze lijken te krijgen wat ze hebben willen. En niemand kan iets in de weg leggen. Ze lijken te winnen en niemand kan iets tegen ze doen. Maar ze zullen vreselijk verliezen. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Wat de Babyloniërs zaaien, dat zullen ze oogsten. God laat niet met zich spotten. Nooit en nimmer. Het kan een tijd duren. Maar uitstel is geen afstel. Komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Op Gods bestemde tijd komt het oordeel over het kwaad. Waar Habakuk naar mocht uitkijken, is uiteindelijk gebeurd. Zoals hij het ook voor zeggen mocht. Hoewel het niet gebeurd is tijdens zijn leven. Maar als de oude Daniël in 539 voor Christus wordt ontboden in de feestzaal van de koning van Babel, Belsazar, en daar moet ontcijferen wat Gods hand op de muur heeft geschreven, geteld, geteld, gewogen, verdeeld, dan wordt Babel in die nacht ingenomen door de legers van de Meden en de Perzen. Tussen haakjes. Dat was werkelijk een staaltje van fenomenale oorlogsvoering. Babel was een geweldige stad met enorm dikke en hoge muren. Je kon er in een strijdwagen met een span van 4 paarden in volle galop overheen rijden. Zo breed waren die muren. 100 torens om de stad te versterken. Dus als we hebben gelezen dat koning Belsazar met zijn hof die nacht een zuippartij en een feest en een fuif viert, dan komt dat eigenlijk daaruit naar voren. Wij zitten hoog en droog achter de muren van de grote stad. Wie kan ons iets doen? Ze kunnen ons toch niet bereiken, die mede en de Perzen. Maar in die nacht gebeurt het. Weet je hoe? Het leger van de Perzen trekt via de waterleiding de stad in. En ze komen door de waterleiding binnen en nemen de stad in bij, ja, verrassing. Kan je het voorstellen? Klop, klop, klop. Op de deur van de feestzaal. Iedereen daar met een zatte kop en een mooie feesthoed op. Maar daar staat het leger van de Perzen voor de deur. En in die nacht is het helemaal afgelopen, over en uit met het wereldrijk van Babel. Dat gaat letterlijk in vervulling wat we hier lezen in vers 8. Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natie overgebleven is u plunderen. Vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld, het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. En als je deze dingen overdenkt, vrienden, laten we nooit makkelijk en goedkoop over de Heere God denken. Of makkelijk en goedkoop over het evangelie van Jezus Christus. Te vaak, te makkelijk, te snel wordt gezegd tegen iedereen die het maar horen wil in een evangelisatiedienst of in liederen die wordt gezongen: God houdt wel van je zoals je bent. Dat klinkt heel fijn, maar dat is niet het evangelie. Want het evangelie spreekt namelijk over het kruis van Golgotha als de plaats, de enige plaats, waar mensen vergeving en aanvaarding bij God kunnen vinden. Ja, dat is de liefde van God, dat hij door de kostbare zelfopoffering van zijn zoon een weg naar zichzelf toe heeft geopend. Voor mensen zoals wij, die het totaal niet verdiend hadden. Hij heeft onmetelijk veel gegeven in Jezus Christus, zodat er vrije toegang tot God voor ons zou kunnen zijn. Maar het kruis waaraan Gods zoon leed en stierf, was daarvoor wel nodig, zodat mensen vergeving en aanvaarding bij God zouden kennen. Maar wat is de boodschap van de Bijbel naar een cultuur, een maatschappij, naar mensen toe, die zich om God nog gebod bekommeren, alleen maar van zichzelf uitgaan en zichzelf als maatstaf nemen en alleen maar uit zijn op winst of eigen voordeel of de macht? Klinkt dan hier, ach joh, het doet er niet toe hoor. Wees maar gerust, God houdt toch wel van je. Nee, dan staat hier tot 5 keer toe, wee hem. Horen we dat nog in Nederland, als het evangelie wordt verkondigd? Waarom hebben we niet meer de moed om te zeggen wat Daniël zei tegen de koning van Babel? En dat geldt eigenlijk ook voor onze cultuur, waar mensen zichzelf tot maatstaf hebben verheven, uitgaan van zichzelf. Daniël zegt, hoofdstuk 5, vers 23, gij hebt de goden geroemd van zilver en goud en koper en ijzer, hout en steen, die niet kunnen zien of horen of kennis hebben. Maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. En dat is wat Nederland moet horen. Je hebt jezelf op de positie gezet die alleen maar aan de Heere God toekomt. En je hebt hem niet geëerd voor de God die hij is. De enige, de ware God die jouw leven en alles schenkt. En omdat je hem niet hebt geëerd, ben je diep schuldig en doemwaardig. Alleen al daarom. Onze God zal het kwaad en de hoogmoed en het onrecht betaald zetten. En niemand komt ermee weg. Want zo is God. Hij is een felle tegenstander van hoogmoed, kwaad, onrecht. Hij haat het. Hij kan het niet zien zonder ervan te gruwen. Het wekt zijn rechtvaardige boosheid op. En zeker is God geduldig. Zou hij het kwaad hier op aarde meteen straffen, dan was er geen mens in leven. Maar omdat hij doorgaans niet onmiddellijk straft, betekent niet dat hij het uiteindelijk ongestraft laat. Het komt op zijn bestemde tijd. Dit arrogante Babel, dat dacht te kunnen doen wat het wilde en niks was te dol, het werd uiteindelijk verbroken op Gods tijd. Maar zo vergaat het allen die leven bij kwaad en onrecht en hoogmoed. De boodschap van de Bijbel is dan, wee jullie. Alleen bij de Heere Jezus is de plaats waar je kunt ontkomen aan het oordeel. Want in liefde heeft hij het oordeel over zondaars op zich genomen en gedragen in hun plaats. Zo is God. Zo is het evangelie. Het is niet suikerzoet of slap of leuk of een mooi verhaaltje. Het is niet een therapeutisch slagroomtoefje op een taart. Zou ik het zo presenteren, ik zou een koekenbakker zijn. Maar het is diep ernstig. Een zaak van redding en verlorenheid, liefde en goddelijke toren, hemel en hel. Ja, dat is het evangelie, want zo is namelijk God. Misschien anders dan wij dachten of verwachten, maar God is inderdaad vaak heel anders dan wij dachten of verwachten. Wij moeten hem uit zijn woord leren kennen, zodat we juiste gedachten over hem kunnen denken. Maar het tweede is dit. Onze God roept ons op om, ondanks alles, in alle stormen die er kunnen zijn, hem te blijven vertrouwen. Hem te vertrouwen op zijn woord. Want het zal komen, op zijn tijd en wijze. Door dat standvastige geloofsvertrouwen zal de rechtvaardige leven. De Heere God maakt zijn plannen waar. Dwars door tegenwerking, ongeloof, ongehoorzaamheid van mensen heen. Hij maakt het waar. Datgene wat er staat in vers 14. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Ook dat hoort bij de boodschap die Habakuk moet opschrijven en doorgeven. God komt vast en zeker tot zijn doel. Wat de Heere hier tegen Habakuk zegt is eigenlijk dit. Habakuk, ik zal mijn plannen realiseren. Ik werk het uit. Het komt zoals ik heb voorzegd en beloofd. En Habakuk, ja, soms lijkt het wel lang te duren, maar weet, uitstel is bij mij geen afstel. Weet, Habakuk, dat ik machtig genoeg ben om al mijn voornemen uit te voeren. Ik heb die Babyloniërs toegestaan om machtig te worden. Ik zal ze gebruiken inderdaad als instrument om het onrecht en ongeloof in Juda en Jeruzalem te straffen. Dat is nodig. Lang heb ik geduld met mijn volk gehad. Maar uiteindelijk is het, wie niet horen wil, moet maar voelen. Ik laat niet met mij spotten. En ik blijf niet eindeloos geduldig. Ik ben een tegenstander van kwaad en onrecht. En ik zal het straffen, ook onder mijn volk. Maar deze Babyloniërs, dit leger dat ik gebruik om Juda te straffen, dit volk is zo arrogant en hoogmoedig. Ze geven mij niet de eer. Ze bekommeren zich niet om de enige ware God en zijn gebod. Ze denken dat ze alles kunnen doen wat ze willen. Ze vertrouwen alleen maar op hun eigen macht en kracht. Ze plegen groot onrecht en geweld en denken dat niemand in staat is om hen daarvoor ter verantwoording te roepen. Ze denken, we komen ermee weg. En dat denkt trouwens iedereen die kwaad doet. Ik kom er wel mee weg. Maar Habakuk weet dit. Ik ben en blijf een felle tegenstander van alle kwaad. En boosdoeners komen er niet mee weg. Ik laat hun onrecht en geweld niet ongestraft. Babel krijgt zijn trekken thuis. Ik laat niet met mij spotten. Wat men zaait, zal men oogsten. Vroeger of later. Maar uitstel betekent bij mij nooit afstel. Habakuk, dwars door alles heen, volvoer ik mijn plan met Juda, met Babel, met deze wereld. En weet waar het op gaat uitlopen. Op de totale en definitieve eindoverwinning voor het Koninkrijk van God. Habakuk, blijf in dat vertrouwen. En leef daaruit. Rustig, geduldig. Ook al zie je het misschien nu nog niet voor je ogen gebeuren. Ook al gaan de stormen die komen ook over jou heen. Ook al wordt het chaos en crisis. En zal niks overeind blijven staan wat nu nog overeind staat. Blijf hieraan maar vasthouden. Ik volvoer mijn plan en niemand zal het keren. Het komt zoals ik gezegd heb. Het komt op de mij bestemde tijd en wijze. Mijn broeder en zuster, zo spreekt de Heer ook tot ons vandaag, nu. Natuurlijk is onze situatie een heel andere dan die van Habakuk. Hij leefde in een tijd waarin het leger van Babel over Juda en Jeruzalem zou komen, met alle gevolgen van dien. Maar hij mocht uitzien naar die dag dat de macht en de kracht van Babel verbroken zou worden. En dat er voor Juda weer terugkeer zou kunnen zijn naar het beloofde land. Zo is het ook gebeurd. In 539 voor Christus is het voor het wereldrijk van Babel afgelopen. En onder de koning van Perzië mogen de Joden terugkeren naar het beloofde land. Maar wij mogen uitkijken naar nog een veel grotere overwinning dan waar Habakuk naar uitkeek. Het is niet allemaal gekomen met het verbreken van het wereldrijk van Babel en de terugkeer naar het beloofde land. Wij weten van die grote eindoverwinning als onze Heer Jezus weerkomt in heerlijkheid en majesteit. Dan wordt deze wereld vrij van alle kwaad en onrecht en alles zal zijn tot Gods eer. Dan omvat het vrederijk van de Messias heel deze geschapen werkelijkheid. Die belofte van vers 14 staat nog uit. Maar wat wij moeten weten, net als Habakuk, is dit. God is getrouw. Hij zal het doen. Uitstel is bij hem nooit afstel. Dwars door kwaad en tegenwerking en zonde en weerstand heen zal hij zijn plan realiseren. Net als Habakuk weten we niet hoe lang het duurt. We weten niet hoe precies God zijn plan uitwerkt. We weten niet hoe precies hij zijn plan met ons leven uitwerkt. Wat we weten is dat hij het goede met ons voor heeft en ons nooit verlaten zal. Dat zijn voornemen is om ons Christus gelijkvormig te maken, zowel naar geest, ziel en lichaam. Maar wat de Heere tegen Habakuk zegt, dat zegt hij ook tegen ons. Ook al weet je misschien niet precies hoe en wat, en ken je de details van mijn plan niet, kun je leven met wat je wel weet? Kun je leven bij het licht van mijn belofte? Kun je geloven dat wat ik zeg, dat ik dat waar maak? En is dat je genoeg? Ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet, ook al is het misschien chaos om je heen, en wordt de tijd waarin je leeft alleen maar donkerder en moeilijker, net als voor Habakuk. Maar kun je geloven dat ik doe wat ik beloofd heb? Want uitstel is bij mij nooit afstel. Ik zal het doen, want ik ben getrouw. En ik ben geen mens en ik lieg niet. De rechtvaardige, ook in 2013, ook in de baptistengemeente door en omstreken, de rechtvaardige zal door geloof leven. Ook al zien we het niet. Ook al ervaren we het nog niet. We mogen leven in het licht van Gods belofte. Gedaan aan ons adres en wat hij zich heeft voorgenomen ten aanzien van deze wereld. Kijk eens hoe trouw God is. Wat hij gezegd heeft ten aanzien van Juda, heeft hij in vervulling gebracht. Wat hij heeft gezegd ten aanzien van Babel, heeft hij in vervulling gebracht. 5:39, we hebben het gelezen in Daniël 5. Wat nog uitstaat, komt. Hij zal het zeker doen. Vers 14. Als de Heer Jezus komt, zal dit gebeuren. Dan zal de aarde vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid. Gelijk de wateren, de bodem van de zee bedekken. Gods belofte zal in vervulling gaan. Tot de laatste liter. Zo vol als al het water dat de bodem van de zee bedekt. Zo vol. Zullen we samen bidden?